Beste commissie, het systeem functioneert. Dus dan mag ik naar deze themabijeenkomst openen. Ik ben uw voorzitter, maar ik praat ook een beetje mee. We hebben twee afmeldingen gekregen. Een van de heer Van Wegen van D66, maar hij heeft mij wel verblijd met een paar vragen. Dus blijkbaar is dat een nieuw systeem. Doe dat niet allemaal, want dan heb ik straks van 9 partijen vragen. Dan wordt het een beetje saai. En vanuit de ChristenUnie-SGP ben ik de enige aanwezige, dus ik zal ook de vragen die daar zijn tussendoor infietsen. Maar dat is de enige mededeling wat mij betreft. Ik wil dan Weda welkom heten, beleidsadviseur. Die zal u bijpraten over het mobiliteitsplan 2030 en het uitvoeringsprogramma. En de heer Weda en ik hebben afgesproken dat we... Het is een mooie lange presentatie met allemaal onderdelen. En per onderdeel kunt u dan vragen stellen. En de heer Weda zal zelf even aangeven wanneer het moment valt. En ik zou zeggen, wat mij betreft kunnen we starten.
Goedenavond allemaal.
Zou ik nog even een vraag mogen stellen?
Tuurlijk.
Ja, ik weet niet wie hem gaat beantwoorden, maar we gaan het vanavond hebben over de mobiliteitsvisie en dan de conceptversie daarvan die we in november toegestuurd hebben gekregen, denk ik, of niet? Want er zaten geen stukken verder bij de,
nee, ik zal
de themabijeenkomst, alleen een presentatie. Dus
als je het maar goed vindt, zal ik dan een korte inleiding even zeggen. We hebben inderdaad, we gaan het hebben, het is een beeldvormende vergadering, dus geen lange politieke statements en dat soort dingen, dat is niet voor nu. Het gaat echt om technische informatieve vragen stellen over dat rapport wat erin zag heeft gelegen. En we hebben ook zienswijzers gehad, heb ik me herinnerd. Ook die komen denk ik straks nog even voorbij. Dus het gaat echt over van waar staan we precies, welke kant gaat het op. En dan kunnen jullie je inbreng en je technische vragen daarover stellen. Is dat voldoende antwoord op de vraag?
Dat is voldoende, dank u wel.
De heer Weda.
Goedenavond allemaal. Ik neem jullie vanavond mee door het mobiliteitsplan en het uitvoeringsprogramma 2030. Het klopt inderdaad dat we vorig jaar ook al zijn geweest, beeldvormend, met het mobiliteitsplan. Dit is weer een volgende stap met een concretere uitwerking. Dus wat we tot nu hebben gedaan is dat we sinds de zomer dat we hier zijn geweest, beeldvormend, hebben we een volgende stap gezet in de uitwerking van het mobiliteitsplan. Dus we hebben concrete uitwerking gegeven aan de 5 hoofdthema's die we toen beeldvormend hebben gepresenteerd. Dit is dan ook het mobiliteitsplan en dat is dus de concretisering van de mobiliteitsvisie die dus in januari 2022 is vastgesteld door u als raad. Ik heb inderdaad een vrij dikke stapel slides. Ik probeer er een beetje vlot doorheen te gaan, want er zit wel wat dubbeling in met wat we in juni hebben besproken. We hebben geen beeld. Ik ga eventjes... Ik heb ook geen muis. Wacht even, nu wel. Ga het even anders doen. En dan doen we het maar zo. Ik had een PowerPoint, maar dat werkte dus niet. Dus we gaan het even zo doen. Kijk, dit werkt al. Wat ik aan het vertellen was. Ik ga dus proberen om door de onderwerpen waar we al doorheen zijn gelopen vorig jaar juni, om daar wat snel doorheen te gaan. Maar wat we vandaag gaan doen is even een korte terugblik op die mobiliteitsvisie. Dat is echt heel kort. Het proces wat we tot nu toe hebben doorlopen. Daarna gaan we dus door de inhoud, door die 5 strategische opgaves die voorliggen en de planning en vervolg. Kijkend naar vaststelling van dit mobiliteitsplan. Even korte terugblik op die mobiliteitsvisie die u als raad vorig jaar heeft vastgesteld in januari 2022. Noordoostpolder, dat unieke stukje Nederland, wat in één keer is aangelegd, ook met de infrastructuur. Tijden veranderen en dat gebruik van onze polder dus ook. We hebben actuele verkeersvraagstukken en die vragen om nog steeds om een antwoord. En daarmee heeft u als raad kaders bepaald in die mobiliteitsvisie die we dus nu verwerkt hebben met concrete plannen en projecten. Ik sla dit even over en deze ook, dit kennen we. Het proces rondom een mobiliteitsplan. We hebben dus die beeldvormende sessie gehad in juni vorig jaar. En daarmee zijn we verder gegaan met de concretisering van die kaders die dus in de visie zijn vastgesteld. Waarbij het college in november vorig jaar het conceptmobiliteitsplan heeft vastgesteld. En daarmee ook heeft gezegd we gaan hem ter inzage leggen. Dus in december heeft hij ter inzage gelegen. Systemen, ongelooflijk. Even kijken, we hebben 9 zienswijzes gehad. Nu dus de beeldvormende sessie. En hij zal volgende week ligt het plan opnieuw in het college, waarna hij op route zal gaan richting de raad. En dan zal die 4 april ter vaststelling in de raad liggen. Dus dat is nu het proces. Nou, dus 9 reacties binnengekregen. We hebben 5 reacties binnengekregen van inwoners. Eentje van VVN NOP, Veilig Verkeer Nederland Noordoostpolder. Politie Midden-Nederland, provincie en de gemeente Urk. En op basis van die reacties hebben we inhoudelijk wat aanpassingen gedaan, maar dat ging niet op de strategische hoofdlijnen. Dus we hebben her en der wat aanpassingen doorgevoerd. Wat opviel is dat het met name complimenten waren vanuit de inwoners. Dus fijn dat we bijvoorbeeld snelheidsverlaging toepassen. Fijn dat er nu uiteindelijk concrete projecten zijn. Maar ook wel een aantal aandachtspunten. Inwoners op de Luttelgeesterweg. Van joh, jullie gaan best wel stevige maatregelen nemen op de Luttelgeesterweg. Wat heeft dat voor impact op ons? Ook over bijvoorbeeld de zorg over het OV in Rutte, over de frequentie en de snelheid van de dienst. Wat de provincie met name aangaf is ook zorgen uit over OV. Provincie is natuurlijk concessiehouder, dus die zijn verantwoordelijk voor het OV in deze gemeente. Maar zij geven vooral mee van jullie als gemeente zijn mede verantwoordelijk om zoveel mogelijk mensen in die bus te krijgen. Dat gaven ze mee en ze zaten heel erg op het feit dat die samenwerking tussen provincie en gemeente heel erg belangrijk is en dat ze dat ook wel verder willen uitbreiden de komende jaren. Gemeente Urk legt logischerwijs de koppeling met de ontsluitingsweg Urk en de Karel Dormanweg die als een pilot superblok is aangewezen. Met de vraag van, hoe koppelt dat met elkaar? En politie gaf een opmerking dat als we beginnen aan die woningbouwopgave, dat we daarmee ook daar ook aan moeten denken over een passende en juiste ontsluiting en waar we moeten kijken wat er mist.
De gemeente Urk die vraagt ons dat we daar niet op vooruit moeten lopen. Wat bedoelen ze daarmee?
Ik kom zo meteen even terug wat voor maatregelen we op de Karel Dormerweg willen gaan doen. Maar in principe willen we de aansluiting op waar de ontsluitingsweg komt te liggen, want die gaan elkaar kruisen. Willen we daar de Karel Dormerweg knippen, zodat het doorgaand verkeer eraf gaat, maar dat het dus rustig wordt voor fietsers. En daarmee heeft de gemeente Urk gezegd, nou loop je daarmee niet vooruit op de uitwerkingen die uit het project ontsluitingsweg Urk zelf komen.
De Karel Dormerweg komt straks nog voorbij in
ja,
de presentatie.
Klopt. Ja, klopt. Ja. Dan het eerste onderdeel, het buitengebied. Het vergroten van een veilig buitengebied. Ik stel voor dat ik eerst eventjes door de slides ga van dit onderdeel en dat we daarna wat vragen doen. Mocht je echt een heel prangende vraag hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. Maar wegens de tijd is denk ik even goed als we eerst door de slides zelf gaan. We zijn dus een jonge gemeente met een grote vervangingsopgave. Dat maakt dat we best wel veel ertoegangswegen hebben die er niet al te best bij liggen. Daar hebben we natuurlijk onderhoudsbudgetten voor, maar die zijn niet altijd toereikend. Bewoners ervaren die buitenwegen als onveilig. Nou, dat is best wel platgeslagen. Het is niet zo dat elke inwoner onze wegen onveilig vindt. Maar we hebben uit die enquête die dus in de mobiliteitsvisie is uitgezet, kwam dat als een groot aandachtspunt naar voren. Dus we willen de infrastructuur veilig maken en we willen dit ook efficiënt doen en effectief doen. Dus daarmee hebben we ingezet op het terugdringen van doorgaand verkeer op onze erftoegangswegen. Dus die verkeersdruk eraf halen. De maximale snelheid terugbrengen naar 60 km per uur in plaats van 80 km per uur. En het onderscheiden van 2 verschillende types erftoegangswegen. Nou, hier eventjes nog even weer teruggaan. Wat is nou een superblok? Het is een idee wat in Barcelona is ontstaan. Je ziet hier het blokkensysteem wat in Barcelona de stad zo is opgezet. Het idee vanuit het bureau wat voor onze mobiliteitsvisie en dit plan heeft opgesteld was, dit kun je vergelijken met de Noordoostpolder, met de provinciale ringstructuur die wij hebben en daarbinnen de erftoegangswegen. Nou, en dat vertaalt zich bijvoorbeeld in dit superblok, waarbij je dus de Espelerweg en de Banterweg et cetera hebt en daarbinnen dus de Onderduikersweg, Noordermiddenweg, Weg van Ongenade. En daarmee was het idee eigenlijk zou het verkeer, wat dus bijvoorbeeld vanuit Kruil komt, zou in principe gewoon over de provinciale weg moeten gaan en niet over de Noordermiddenweg. Die Noordermiddenweg is daar niet voor ingericht, die provinciale weg is dat wel. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat dat verkeer eigenlijk op die provinciale wegen komt? Nou, dat is de uitdaging. En we hebben dus een aantal pilots hebben we aangewezen. om distributieblocks als pilot te gaan uitwerken in deze gemeente.
Dennis, even terug. Oh, meneer Weda, sorry. De aanwijzer kan
buiten niet zien, hè? Nee,
precies. Dus aanwijzer gebruik de... prima, maar misschien een klein beetje context voor precies. De kijkers.
Ja, dankjewel. Nou goed, in de visie heeft u dus gekozen om de superblocks uit te werken in dit stuk. Dat hebben we dus gedaan, waarbij we dus het bestemmingsverkeer zoveel mogelijk naar het hoofdwegennet gaan verplaatsen. Of het bestemmingsverkeer natuurlijk op de erftoegangswegen en het andere verkeer op het hoofdwegennet afwikkelen. En waar mogelijk gaan we proberen om landbouwverkeer te bundelen. En erftoegangswegen die de kortste verbinding vormen tussen een dorp en Emmeloord, die krijgen, verdienen meer aandacht. Omdat je daar logischerwijs meer verkeer hebt, omdat het gewoon de kortste route is. We voeren 3 pilots uit. Dat zijn de Voorsterweg, de Karel Dolmanweg en de Kleiweg en een stukje Bomenweg. Daar kom ik zo nog even op terug. Het zijn erftoegangswegen, maar er zit relatief veel verkeer op. Dus we willen die functie en gebruik beter in balans brengen. En die pilot superblocks willen we gaan uitwerken in de periode 2023-2026. En dat heeft te maken met de jaren waarin die wegen in groot onderhoud gaan. Dus we willen werk met werk koppelen. Waarbij we ook zeggen dat participatie enorm belangrijk is. Want stel dat we een maatregel willen doen, ik noem maar wat, we gaan 6 drempels doorvoeren op een bepaalde weg, dan heeft dat impact op het landbouwverkeer. En dat is een belangrijke partij waar we graag mee in gesprek gaan of de drempel bijvoorbeeld iets lager kan, maar wel alsnog een bepaalde remmende functie heeft, bijvoorbeeld. Wat we willen doen met die 3 pilots is dat we ervaring willen opdoen van wat werkt, wat werkt niet. Wat vinden aanwonenden, wat wordt als prettig ervaren ook door het landbouwverkeer. En we willen eigenlijk naartoe als een soort van gereedschapskist, maatregelenpakket, om te kijken wat werkt er op erftoegangswegen om dat doorgaande verkeer eraf te halen. En ook te zorgen dat die snelheid naar beneden gaat. Dus we kunnen in plaats van alleen maar een bord met 60 neerzetten, moeten we daar ook wel wat mee doen. Dus dat bedoel ik met die gereedschapskist, dat we daar naartoe willen. En na die 3 pilots gaan we evalueren en gaan we kijken of we dus nog meer superblocks kunnen verwerken in deze gemeente. Nou, hier even 3 plaatjes beeldend wat die pilotgebieden zijn van die superblocks. De eerste is de Karel Dolmanweg. Nu kan ik dus wel aan jullie eventjes wat laten zien voor de mensen thuis. Op het meest linker plaatje zie je de rode wegen. Dat zijn onze eigen erftoegangswegen. De Karel Dolmanweg ligt tussen de A6 en de Urkenweg. Maar de Karel Dolmanweg is een veelgebruikte weg voor mensen die op Urk wonen. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld naar bedrijventerrein willen, is dit gewoon de kortste route. We hebben zo meteen de situatie dat Urk daar aan de oostkant de Zeeheldenwijk gaat bouwen. Wat in principe dan aan de Karel Dolmanweg ligt. Waardoor de Karel Dolmanweg logischerwijs de meest korte route zou zijn. Nou, nu de ontsluitingsweg Urk in ontwikkeling is, zetten wij dus in om die Karel Dolmanweg daar te knippen waar die elkaar kruist. Zodat de meest logische route gewoon een provinciale weg wordt en niet onze erftoegangswegen om die verkeersstructuur af te halen. Dat even in het kort. Voor de Kleiweg en de Voorsterweg gelden eigenlijk een beetje dezelfde. Veel doorgaand verkeerbewegingen waar we echt wat willen doen aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid rondom die weg.
Zou je nu wel vragen willen hebben over deze 3 wegen of pas later? Omdat je ze nu bij de hand hebt.
Weet je wat, we doen het gewoon nu.
Ja. Ik weet niet wat de voorzitter... Of... In principe is niks.
Het lijkt me handig om het niet te doen. Maak het eerst even af. Terugbladeren is heel eenvoudig. En dan houden we de flow erin. Want ik ben bang anders dat het heel lang gaat duren. Zullen we nog even doorzetten? We zetten nog even door.
Prima, gaan we door. Wat sowieso een maatregel is die we binnen de hele gemeente willen doorvoeren, is dat we op onze erftoegangswegen naar 60 km per uur gaan. We hebben nog vrij veel wegen die 80 km per uur zijn. Bijvoorbeeld 4 meter breed, totaal niet aan die inrichting van 80 km per uur voldoen. Waarbij we dus zeggen van nou, die 60 km per uur, we passen onze erftoegangswegen daar dus naartoe aan. Dan voldoen we aan die landelijke richtlijnen. En een lagere snelheid maakt echt verschil. Nou, dat hebben we beeldend proberen te maken in de afbeeldingen die hier rechts op de slide staan. Stel dat je op een erftoegangsweg rijdt met 60 km per uur en je ziet een bal de weg oprollen en je trapt keihard op de rem. Nou ja, dan raak je diegene bijvoorbeeld net niet. Rij je 70 km per uur, dus maar 10 km per uur harder, dan zal je diegene raken met 43 km per uur. Nou ja, dat is een harde klap. Dat maakt ook, nou ja, nu sta ik zelf hier in het beeld, dus het plaatje rechtsonder is niet helemaal duidelijk. Maar in principe als je iemand met 80 km per uur aanrijdt in plaats van 60 km per uur. Dan scheelt dat behoorlijk in de overlijdingskans. 60 km per uur heb je alsnog een kans om te overlijden tussen de 20% en 30%. Dus dat is nog veel. Maar rij je 80 km per uur en je rijdt iemand aan, dan is de overlijdingskans tussen de 50% en 80%. Ook weer redenen om te zeggen, ook dat is al een argument om naar 60 km per uur te gaan. Daarnaast is het natuurlijk de inrichting van onze erftoegangswegen die volledig niet aan 80 km per uur voldoet. Nou, nog even een voorbeeldje van de kleiweg. Daar is de gemiddelde snelheid 96 km per uur. Wat natuurlijk veel te hard is. We gaan ook twee typen erftoegangswegen onderscheiden. En dat hebben we gedaan omdat we merken dat er op een aantal wegen natuurlijk een hogere intensiteit zit. En dat is niet alleen maar omdat er doorgaand verkeer op zit, maar ook omdat er bijvoorbeeld grotere loonbedrijven aan zo'n weg zitten. Dus je hebt veel vrachtverkeer, veel landbouwverkeer, maar ook veel bewegingen van loonwerkers. Dat maakt dat we een aantal wegen aanstippen als een type 1 weg. Dat betekent dat we op dat soort wegen naar een minimale breedte willen gaan van 4,5 meter. Dat zou kunnen met bermbeton, maar dat zou ook gewoon in asfalt kunnen zijn. Maar dat we daar dus ook extra aandacht hebben voor bijvoorbeeld fietssuggestiestroken. En dat is anders dan dat we willen doen op een type 2 weg. Daar zit bijvoorbeeld minder fietsverkeer op, dus minder vrachtverkeer. Hier rechtsonder zie je alsnog een plaatje. Dat ziet er ook niet al te best uit, maar dat zijn wegen die we wel, als ze in onderhoud gaan, goed willen aanpakken. Maar we gaan ze niet verbreden naar die minimale breedte van 4,5 meter. Omdat ze dus die intensiteiten niet hebben. Dus daarin gaan we een keuze maken. En dat resulteert in het volgende kaartje. Daarin zien we dat de oranje wegen, dat zijn erftoegangswegen type 1. Wat hier dan eventjes een interessante is, dat we rond Luttelgeest hebben dus drie wegen die niet volledig in het oranje zijn gezet. En dat is omdat tot daar zeg maar, het glastuinbouwgebied zit. Bijvoorbeeld. Dus dan gaan we die wegen aanpakken tot waar de bedrijvigheid zit en waar de intensiteit dus hoger is. Op de voorste weg zie je daar ook een klein streepje, dat is dan tot de ingang van Waterloo Bos. Wat zo meteen natuurlijk een grotere trekkende functie heeft op dagjesmensen. En hetzelfde geldt voor de pilotenweg links van Emmeloord. En dat was het eerste blok.
Kijk, ik dacht al, we zijn er bijna.
Ja.
Meneer Aling.
Ik begin aan deze kant met de vragen. Is goed. Ik heb een aantal vragen en dat gaat onder andere over de superbloks. Ik ben heel benieuwd, want de vorige keer hebben we er ook over gesproken, maar het was natuurlijk nog een visie. Het is nu natuurlijk echt wel een plan. Wat gaan we precies doen op die superbloks om daar, daar dan ook het verkeer te weren of te verminderen? Ik ben heel benieuwd van hoe die uitwerking eruit ziet. Die heb ik niet gezien. Is dat een paaltje midden in de weg of is het alleen een bordje van 60? En als we dan een weg weren, bijvoorbeeld als de kleiweg, hoe voorkomen we dan het sluipverkeer op andere wegen? Als je de route pakt, Krachenburg, Marknesse, Emmeloord, dan is het natuurlijk een afslag kleiweg heel erg voor de hand liggend om naar Emmeloord toe te gaan. Okay. En gaat de kleiweg dicht, dan gaat men over de Sloefweg en Bomenweg. Hoe ga je dat dan voorkomen? Want als je naar Emmeloord toe gaat en je moet dwars door Marknesse om op de Marknesse weg te komen, is ook een heel eind om. Ja. Dus ik ben heel benieuwd daarna. En ik was als laatste vraag, want ik denk dat anderen ook nog vragen hebben. De type erftoegangswegen. Wat zijn daar de criteria van? Wanneer ben je een criteria 1 en wanneer ben je een criteria 2? En kun je van criteria 2 ook nog weer eens een 1 worden. Ik zie sommige stukjes wat ik dan niet logisch vind. Mm-hmm. Wie bepaalt zoiets en wat zijn dan de criteria? Dat je zegt, hey, dat er zijn logische criteria, daar kun je naast leggen. Ja. En dan is voor iedereen uitlegbaar.
Gaan we ze opsparen of wel één voor één even? Ja? Nou, wat we gaan doen op die wegen, Ik dacht, dat laat ik even uit de presentatie, anders hebben we zometeen een deck met 70 slides. Maar ik kan even kort toelichten. Op de kleiweg, om daarmee mee te beginnen, wat we daar willen doen is sowieso een bermverharding toepassen. Dat is een van de grotere onderdelen. Dat maakt niet dat we daar de doorgaand verkeer eraf krijgen. We gaan daar ook zorgen dat we bijvoorbeeld op de kruisingen met, dan ga ik even terug naar het plaatje. Op de kruisingen met vaarten en tochten, dat zijn op de kleiweg 3, gaan we bijvoorbeeld optisch versmallen, wat weer een remmende functie heeft. En we willen ook een aantal plateaus, dan wel drempels toepassen, wel een afstemming met landbouwverkeer. Wat er dus voor zorgt dat als je over die kilometers van de kleiweg rijdt, dat het dus nou ja, om de zoveel meter gewoon heel oninteressant wordt om die route te pakken. Neemt niet weg dat de route straks nog steeds korter is dan bijvoorbeeld helemaal door Emmeloord gaan. Maar we proberen op die manier dus mensen te ontmoedigen. Nou ja, dat vertaalt zich natuurlijk dat het verkeer over de Bomenweg zou kunnen gaan en een deel over de Sloefweg. En daarvoor hebben we ook gezegd, dan gaan we daar ook budget voor vrijmaken om daar ook weer maatregelen toe te passen. Dus naast dat we op de Kleiweg maatregelen gaan toepassen, doen we dat ook op de Bomenweg en de Sloefweg.
Vraag op, ja, hij doet het. Want hebben we dat soort zaken op de Karel Dormenweg ook al niet, met versmallingen en slingers in de weg? En is die weg nog steeds ontzettend druk? Dus waarom zou de automobilisten dan daar nog steeds niet langs gaan? En waarom zit er niet een paaltje neer dat alleen de mensen die daar wonen, dat dat paaltje naar beneden gaat? Ja.
Heel terechte vraag. Het is ook nog steeds een optie om de Kleiweg te knippen. Maar dat is alleen afhankelijk als de aanwonenden en de bedrijvigheid die aan die weg zit dat ook een goed idee vindt. We hebben al een bewonersavond gehad vorig jaar met de Kleiweg. Waar we een best wel een stevige discussie hebben gehad met inwoners over wat voor maatregelen zouden we kunnen treffen. Nou ja, we gaan natuurlijk niet zomaar maatregelen treffen als inwoners daar volledig niet tegen zijn. Dus het is even afwegen wat we gaan doen. Terecht punt ook over de Karel Dommelweg. Daar is inderdaad ook al flink geïnvesteerd in bepaalde maatregelen. Daar willen we juist al gaan kijken van, nou, wat is nou het effect van die maatregelen. Op de plekken waar de maatregelen zitten heeft het een remmende effect op snelheid. Maar het heeft nog geen effect op dat doorgaand verkeer. Dus daar zitten we. Nou goed, het is dus een tweeledige uitdaging die we hebben. Ja.
Mag ik dan concluderen dat, want de vraag was, hoe kiezen we de inrichting van zo'n superblok? Hoe voorkomen sluipverkeer en welke type erfvoegingswegen? De eerste twee lijkt dat je gezegd hebt van, nou, we kijken per superblok wat de inrichting zou moeten worden. Ja. En dat doen we in overleg met de bewoners. Ja. Dat is de korte samenvatting.
Klopt.
Dan?
Ja, we hebben in het mobiliteitsplan hebben we ook een pagina opgenomen hoe we het participatieproces rondom de superbloks willen inrichten. Ja.
En is dan de vraag over het type erfgoed?
Nee, die nog niet. Okay. Die zal ik nog maar even beantwoorden. Een type 1-weg is als er meer dan 2500 landbouwbewegingen per jaar op zitten. Meer dan 2500 bewegingen per etmaal. Dus motorvoertuigen. En meer dan 500 fietsers per maand, dacht ik. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar dat is volgens mij zijn de drie hoofdkenmerken van een type 1-weg. Dus als je daar niet aan voldoet, dan ben je een type 2-weg. En het kan dus zo zijn dat een type 2-weg, als er naarmate bijvoorbeeld meer bedrijvigheid aan zo'n weg ontstaat, dat het een type 1-weg kan worden. En dat we als gemeente dus moeten zeggen, we moeten die weg dus aanpakken.
Een vraag van mijn kant. Is het aantal motorvoertuigen maatgevend of is het gebruik en de omstandigheden maatgevend voor de type?
We hebben eerst gekeken naar intensiteit en daarna naar gebruik.
Dus het kan zijn dat er minder motorvoertuigen op zitten, maar dat we toch kiezen voor een stevige versie.
Ja,
en dat we per geval bekeken.
Ja, klopt. Ja, ja. De heer Aling had volgens mij nog een volgvraag.
Of heb ik dat, zal ik kijken of nee? Ik het kan beperken, meneer Weda? Ik wil de heer Tuininga vragen of hij vraag heeft.
Ja, zeker heb ik dat. Ook over dit kaartje om mee te beginnen. Want ik was even benieuwd, wat zijn de puntjes en de waterdingetjes? Wat moeten die voorstellen?
De rode puntjes, dat zijn de aantakking met de andere erftoegangswegen. En de blauwe puntjes zijn de kruisingen met vaarten en tochten.
Maar dat zijn ook punten waar je iets mee gaat doen? Of?
Ja.
Dus bij al die waterdingetjes komt een versmalling of een verhoging of een verdieping? Of een,
Precies, ja. Iets. Ja, ja.
Mag ik daar een vervolgvraag op stellen? Dan pak ik hem gelijk over, kapstokje. Jullie hebben het ook over gehad over eventueel waar die vaart zijn om een knip te zetten. Mm-hmm. Hoe zien jullie dat voor je? En met de bewoners eromheen, als stel dat een boer van de ene kant naar de andere kant moet, maar hij kan niet meer langs.
Nee, precies. Dus dan zou je dus bijvoorbeeld met een landbouwsluis kunnen gaan werken. Het is echt de afweging van, hè, vindt de meerderheid van de aanwonenden het waard om een weg te knippen? We weten van de Voorste Weg bijvoorbeeld dat die aanwonenden daar best bereid toe zijn. Het is natuurlijk wel de vraag, als het daar eenmaal ligt, is het dan ook hè, zoals men het voor zich zag? Want het is wel zo dat je onze erftoegangswegen kenmerken zich door vele lange kilometers, bijvoorbeeld 4 kilometer. Dus je zal...
Ons systeem heeft er weer begeven.
lieve mensen. Is er hoop, mevrouw Kroon?
Waar is de eerste? Test 1, test 2.
Hij doet het weer.
Hallo.
Ja, zijn we weer.
Wie was er aan de beurt? Wou je nog wat aanvoegen, meneer Weda, of was dat al?
Wat ik wilde zeggen is, dus het is afhankelijk van de inwoners of we een weg gaan knippen of niet. Bijvoorbeeld op de Kleiweg weten we ook. Ook al gaan we daar maatregelen nemen, het zal alsnog een doorgaande route worden. Omdat het de meest korte route is. Dus we gaan proberen zoveel mogelijk doorgaand verkeer eraf te krijgen. Maar we weten ook, heel realistisch gezien, dat we toch niet al het verkeer eraf krijgen. Ja, wil je dat echt doen, dan moet je zo'n weg knippen. Maar de Kleiweg kenmerkt zich door een hoog aantal landbouwbedrijven. Ja, dat is afweging te maken.
Ja, dus de ontmoedigingsbeleid, maar hoe effectief die zal zijn, dat is even de vraag. Oké. U heeft een vervolgvraag, meneer Tuinige?
Ik heb nog meer vragen. Of ik weet niet hoe dat wil behandelen. Als je de kaartjes zo ziet, dan zijn er al een aantal beslissingen gemaakt. Tegelijkertijd zegt u dat u met de bewoners in gesprek gaat. Ik was even benieuwd in hoeverre die bewoners daar dan invloed op hebben. Tevens de Baarloze Weg staat, die hadden we net ervoor. Rondom Luttelgeest staat die ingetekend als een type 1 weg. Naar mijn beleving gebruiken de kassenbedrijven daaromheen. Die zitten tot aan inderdaad dat het niet meer oranje is. Maar die gebruiken die weg niet, want die hebben hun eigen interne wegen. Dus ik vroeg me even af waarom dat dan toch een type 1 weg wordt. De heer Aling die gaf net aan, wat doet bijvoorbeeld het weghalen van de drukte van de Kleiweg met de Bomenweg? Maar dat geldt eigenlijk ook voor het centrum van Marknesse. Dat is natuurlijk nu ook een route die 's ochtends nogal druk bezocht wordt. En dat wordt dus nog veel meer. Dus dat, ja, dat heeft een beetje te maken ook met de vraag van de heer Aling. Even kijken.
Nog meer vragen, heer Tuinige?
Ja, de keuze wordt gemaakt om alle type 1 wegen naar 60 km per uur te brengen. En type 2 niet, toch? Wel, type 2 ook. Dus je gaat alle wegen in de polder naar 60 km per uur brengen. Ben je dan ook genoodzaakt om daar aanpassingen op te doen? Of kun je gewoon de snelheid, een ander snelheidsbordje neerzetten en ervan uitgaan dat die wegen dan voldoen en mensen daar 60 rijden? Of moet je daar nog aanpassingen op doen? In hoeverre ben je dan je verantwoordelijkheid kwijt om te zeggen van nou, dan hoeven we geen onderhoud meer te doen voor een 80 weg en dan is het 60 en is het klaar? Tot zover.
Nou, dat zijn een hele serie. Gaat dat lukken?
Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd mee te schrijven. Even kijken. De eerste vraag ging over die beslissingen. Hoe we dat doen met... Nou, moet je me toch helpen? Ik heb het zin niet eens afgeschreven.
Ik wil je wel helpen.
Excuus.
De eerste vraag was, hoeveel invloed hebben die inwoners?
Oh ja, ja precies. Eigenlijk veel. Wat we hebben geprobeerd te doen is dat we zelf hebben nagedacht bij elk superblok wat zouden de meest passende maatregelen zijn voor zo'n superblok. En op basis daarvan hebben we een raming gemaakt die we dus koppelen aan het uitvoeringsprogramma van dit mobiliteitsplan. Betekent wel dat we ook hebben bedacht, zo'n superblok heeft impact op de omgeving, op die aanwonenden, directe impact. Dus we willen, als we dus zo'n weg in een groot onderhoud gaan, want we sluiten aan bij groot onderhoud, dan starten we een groot participatieproces op, dus met alle bedrijven die aan zo'n weg zitten, met en aanwonenden. En wellicht zelfs nog andere stakeholders, want natuurlijk moeten we ook met hulpdiensten in gesprek gaan. Om te kijken van, nou, wat willen aanwonenden nou, wat willen wij? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het doel willen bereiken om daar dus de leefbaarheid te verhogen, de verkeersveiligheid te vergroten en dan ook nog die doorgaande stromen vanaf te halen. Dus het antwoord is ja, de inwoners hebben we een grote mate in mee beslissen. De Baarloze Weg, ga ik even een plaatje bijpakken. Volgens mij moet ik deze kant op. Het klopt inderdaad dat de Baarloosweg al deels oranje is. En volgens mij hebben we dat een beetje met het beeld op de toekomst gedaan. Dat eventueel potentieel uitbreiding van het kassengebied kan worden. De route door Marknesse, dat klopt. Daar kom ik zo meteen nog op de ring van dorpen. We gaan onderzoek doen naar het centrum van Marknesse. Even kijken. Naar 60 km per uur ervertoegingswegen, of we dan genoodzaakt zijn om ook daar overal maatregelen op te nemen? In principe niet, omdat de inrichting van onze ervertoegingswegen al op een 60 km per uur zit. Betekent niet dat we zeggen van we gaan nergens meer maatregelen doen en we gaan nergens meer onderhoud doen. Als een weg in groot onderhoud gaat, dan gaan we ook kijken wat voor extra maatregelen we daar kunnen treffen. Maar we kunnen niet ervoor kiezen om te zeggen, we gaan nu naar 60 km per uur, we gaan al onze 80 erftoegangswegen gaan we aanpakken. Dat werkt niet. Maar we zeggen wel, omdat die wegen al die inrichting van 60 km per uur hebben en omdat het zorgt dat we toch een mate van verkeersveiligheid kunnen toepassen, gaan we naar 60 km per uur binnen onze gemeente.
Mag ik nog één vraag over stellen?
De laatste.
In hoeverre, want je hebt een verschil tussen inrichting en onderhoudsniveau, denk ik, hè? Dus is het zo dat een 60-weg minder onderhoud nodig heeft, of dat die gewoon een andere inrichting heeft?
Bedankt, Tommy. Dat tweede. Hij heeft niet per se een andere inrichting nodig. En ook, sorry, nu ben ik het even kwijt.
Is het een andere inrichting of, kost het, of is het qua onderhoud 66 en 80? Is het daar nog verschil in qua kosten? Of is het alleen een andere inrichting en kost het hetzelfde?
Het zit geen verschil in kosten in. Het heeft nog steeds allebei onderhoud nodig. Maar het is afhankelijk van de mate waarin we ook het doorgaand verkeer van die wegen kunnen afhalen. Dus dat koppelt dan ook weer met die superbloks.
Meneer Hekkenberg?
Nee, eigenlijk geen vragen. Ik ben blij dat de voorste weg als pilot aangewezen is. Want ik weet dat die behoefte bij de iemand heel groot is.
Precies.
Maar het is beeldvormend.
Dus. Weet je wat ik ga doen? Als jullie je vinger niet opsteken, krijgen we gewoon niet de gelegenheid. Meneer Klomkamp stak zijn vinger op. Niet meer? Zo net wel. Oké. Okay. Meneer Bus.
Ja, dank u. Ik heb maar twee vragen, dus valt mee. Bij het superblok werd gesproken over een maatregel door inrichtingsverkeer te doen in de erftoegangswegen. Lijkt mij met de inrichting van de polder dat kilometers omrijden omdat inrichtingsverkeer is niet echt de meest voor de hand liggende oplossing. Ik moest daarover nagedacht. En bestemmingsverkeer, ik heb een keer uitgerekend dat per kavel in 1960 ongeveer 500 ton van landbouwproduct afkwam. En als we nu rekenen, komen we op 1500 ton ongeveer met andere opbrengsten, maar ook andere gewassen. Dat zijn al 100 vrachtauto's van 25 ton per kavel. Hè. Dus dan ben je met alleen met het product afvoeren, dan ga je al heel ruim op die 2500 verkeersbewegingen zitten. Dus in feite, wat is bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer? Het bestemmingsverkeer is vele malen groter geworden in de polder door de ontwikkeling. En ik denk dat dat ook een van de criteria is wat heel moeilijk is om die kwijt te raken op al die wegen.
Even checken, bedoelt u het aantal verkeer of de last?
Nou, dit is in feite alleen maar het product wat groeit op een kavel. Dat zijn al bijna 100 vrachtauto's. Per jaar wat er van afgevoerd wordt zonder aanvoer van andere producten en dergelijke, alleen al het product. Dus je weet gewoon, bestemmingsverkeer is vele malen groter dan alleen al die 2500 vervoersbewegingen. Op wat langer op de Kleiweg bijvoorbeeld ga je er duidelijk overheen, maar er zijn veel meer wegen die daar je echt overheen.
En de vraag is dan, wat betekent dat voor de plannen die we aan het maken zijn?
Ja, vooral omdat we denken over het doorgaand verkeer te kunnen weren. Maar alleen het bestemmingsverkeer heeft al zo'n hoge druk op die wegen. Dat eigenlijk van daaruit de inrichting al niet alleen het doorgaand verkeer weren. Maar het bestemmingsverkeer is al zo intensief. En wordt eigenlijk is veel intensiever geworden.
Yes, oftewel lukt het wel.
Precies. De eerste, ik kan me zo niet herinneren dat ik het eenrichtingsverkeer als maatregel heb genoemd bij Superblok.
Ik heb het gelezen op de sheet en ik heb het meteen opgeschreven. Als zijnde een van de maatregelen bij het superblok. Nog eentje terug. Ik heb het wel gelezen. Misschien nog eentje terug. Eenrichtingsverkeer.
Dat is niet eenrichtingsverkeer, inrichtingsverkeer.
Nou, op zich is het niet heel spannend of het erop staat, ja of nee. Ik ben wel nieuwsgierig of eenrichtingsverkeer dan iets
nou,
een optie
nou, ik
is.
Heb het gelezen als zijnde dat erop stond, maar dan moet ik nakijken. Dus.
Het staat niet als maatregel in het mobiliteitsplan. En als het op een sheet staat, dan is dat foutief, want het is niet als maatregel opgenomen. Nee. De tweede vraag. Ik ben niet bekend met die cijfers van 100 bewegingen per kavel. Het zou zomaar eens kunnen zijn. Waar wij mee hebben dit plaatje hebben opgezet, is met de... Oh, die ga ik al veel verder. Deze. is met de gegevens die we vanuit Kadaster hebben gekregen en de landbouwgegevens. Dus Kadaster maakt jaarlijks kaarten over wat de routes zijn met de hoogste aantallen landbouwverkeer. En op basis daarvan hebben we de verschillende types gemaakt.
Nou, ik heb gewoon gekeken naar 1-op-3 bouwplan. En wat voor producten dan ongeveer in dat bouwplan zitten. En maal kilo's die gemiddeld gehoogst worden. En dan kom ik echt op die uitbreiding van minimaal drie keer meer dan in het verleden was. Dus,
Dank u wel, meneer Bus. Dat lijkt me een interessante uitzoekvraag. Ja. U knikt ja. Meneer Van der Slikken.
Ja, dank u wel. Nou, mooi te zien dat we steeds een beetje verder in het proces komen. Het is alweer een stukje concreter dan in de vorige sessie. Bermverhardingen, kruisingen, optisch versmallen, drempels, plateaus, knip en een eventuele landbouwsluis. Eigenlijk hoe verder we in de beantwoording van de vraag komen, des te meer maatregelen erbij genoemd worden. Zijn dat alle opties die we hebben? Want in de beeldvormende sessie werd ook nog over slagbomen en paaltjes die uit de grond schieten gesproken, hè, als mogelijke opties. Maar die sluiten we dan nu uit of hoe ver zijn we daarin?
U heeft één vraag, meneer Van Slikken?
Nee, ik heb meerdere vragen.
Zullen we die dan meteen maar doen?
Ja, dan doen we meteen achteraan. Erftoegangsweg 1 en 2, zijn daar ook nog verschillende uitvoeringen in mogelijk? Want je ziet nu bijvoorbeeld een weg als de Sloefweg die op meerdere manieren uitgevoerd is. Het ene stuk smaller als het andere en een beetje... Heb je 1 plus of 2 plus, heb je die ook nog? Ja, nee, dat was het eigenlijk wel. 2 eigenlijk maar.
Dat valt toch weer mee. Meneer Weder.
Ja. De eerste, ik kan zo niet alle maatregelen die we hebben benoemd of bedacht hebben zo opnoemen. Maar inderdaad, we hebben gedacht aan een breed pakket. Paaltjes die omhoog schieten, ja, dat zou alsnog een optie kunnen zijn. Want je hebt meerdere manieren om een weg te knippen. Maar we hebben een voorbeeld in Dronten waar het paaltje altijd vol loopt met modder. Ja, dat willen we niet, want dan kunnen we telkens onze collega's van Wijkbeheer die kant op sturen. Dus we willen wel kijken van als we een weg gaan knippen, dan willen we het op de meest efficiënte manier doen. En dat wordt waarschijnlijk dan niet een paaltje wat op en neer gaat. De tweede vraag... Het klopt inderdaad dat we verschillende inrichtingen hebben van onze erftoegangswegen. Het is niet allemaal in dezelfde lijn. Dat gaat ook niet gebeuren, want dat is gewoon te duur om dat door te voeren. Maar een ETW-1-weg, stel dat die een groot onderhoud gaat, dan zeggen we wel, we willen naar zo'n meest uniforme lijn op die hele weg. En dan willen we dus kijken naar die minimale breedte en bijvoorbeeld die fietssuggestiestroken. Dus dat is dan de richting waar we op willen.
En een fietssuggestiestrook, dat is dan dat betonnen randje, wat ernaast ligt vaak? Of?
Nee, de betonnen randje is bermbeton, maar de fietssuggestiestrook is, volgens mij stond dat op het vorige plaatje, dat zijn die witte lijnen die op de weg zitten.
Ja. Maar op fietsen komen we zo nog even terug, geloof ik. Hè? Ja. Dus dan komt dat direct antwoord, denk ik. Mevrouw Mulder, had u nog iets dat u kwijt wil nu? Straks misschien.
Tobias, mag ik nog één vraag stellen? Omdat mevrouw Mulder niet geen vraag had.
Oh, 1 dan.
Is 1. Dat is, zou je nog even terug willen gaan naar die oranje lijnen van type 1 en type 2? Ja, die ja. Dan heb ik er even over na zitten denken, hè, over die 2500 dat je net zei. En dat zette mij aan het denken, want ik zie die oranje lijntjes. En die zal ongetwijfeld een keer gemeten zijn. Maar de Luttelgeesterweg en de Noordermiddenweg, hè, van Krijl naar de Espelweg... Zijn dat nu niet sluiproutes en daardoor heel interessant om die 2500 te halen? En zouden we die oranje wel moeten houden om die sluiproutes juist niet te voorkomen?
Dat is een heel goede en fijne vraag, inderdaad. Nooit zo over nagedacht. Nee, het is heel, heel goed om zo te noemen. Die zijn inderdaad oranje gemaakt omdat we daar dus een hoge intensiteit van doorgaand verkeer hebben. Wat we juist willen tegengaan met dit plan. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat als we de plan in uitvoering gaan doen, dat het geen ETW-1 meer is.
Ja, en misschien ook wel niet dat je een weg van 4,5 meter moet aanleggen. Want nee. Dat trekt juist mensen aan. Klopt. Om daar toch te gaan rijden. Klopt. En misschien ook wel wat te hard te gaan rijden. En dan is die weg al zo druk. Ja. En als je hem juist smaller maakt en wat minder interessant maakt voor autoverkeer om daar langs te rijden, dan heb je misschien ook minder sluipverkeer.
Precies. Als antwoord daar nog op? Ja? Oké. Okay. Waar de Noordermiddenweg en Luttelgeesterweg in... uitblinken, om dat dan maar zo te zeggen, is dat ze een hoog aantal fietsverkeer hebben. En dat dat een van de hoofdredenen is waarom dit een ETW1 als aanstipping heeft. Ja.
Mooie vraag, heer Aling. Het is inderdaad een afweging hoe die superblok ingericht wordt, ook qua doel wat je wil bereiken. Dus daar moet naar gekeken worden. Snel door op de fiets.
Ik heb een hele korte vraag erover. Ik vraag me af hoe die dat dan ziet. Bert-Jan, hoe je dat ziet als je die wegen zoals Bekrijl, Espel, dat ze natuurlijk wel, we gaan erover op fietsplan, maar dat dat wel drukke wegen zijn. Als je die smaller gaat maken, dus voor het verkeer, maar de fietsen er nog wel op houdt, hoe zie je dat dan voor je? Want dan is het natuurlijk het
meneer Krompen, contrast. Het is het technische overleg, informatieve vragen aan de heer Weda.
Hoe ziet u dat dan voor zich als dat dan fietsers op die baan blijven? Je gaat hem smaller maken, naar aanleiding van de vraag van meneer Aling.
Slim gedaan. We gaan geen wegen versmallen. We gaan ze niet smaller maken dan dat ze nu zijn.
Goed, op de fiets.
Op fietsafstand. Inwoners ervaren het fietsen op onze buitenwegen als onplezierig en onveilig. Die snelheidsmetingen die we doen, die onderschrijven dat gevoel. Nou goed, dat voorbeeld wat ik over de kleiweg gaf, 96 km per uur, dat is geen uitzondering binnen onze gemeente. Die inwoners die in ons buitengebied wonen, die zouden wel de fiets willen pakken, maar die vermijden dit juist. Dus die pakken eerder de auto en dat is eigenlijk het tegenovergestelde wat we willen. Als een gezin de kinderen naar school wil brengen en dat bewust niet met de fiets doet, dan doen we volgens mij iets niet goed. En er zijn ook inwoners die geen alternatief hebben. Hebben een veel hoger risico en dat alternatief is dan de auto, dus die dat niet hebben. We willen dus dat fietsnetwerk verbeteren. Nou, en dit koppelt wel weer een beetje met waarmee ik in december in de wooncommissie ben geweest, naar aanleiding van het agendaverzoek vanuit D66 en anderen. Dus ik denk dat we hier vrij vlot doorheen kunnen. Nou goed, we willen de zo direct mogelijke routes tussen de dorpskern en Emmeloord willen we aanpakken, waaronder dus die tussen Krel en Emmeloord, de Noordermiddenweg en Luttelgeest en Emmeloord, de Luttelgeestenweg. De Kleiweg is al een superblok, maar ook al zou het niet een superblok zijn, dan zouden we die alsnog binnen dat fietsnetwerk moeten aanpakken, omdat daar ook veel fietsers op zitten. Maar het sluit dus wel deels aan op die superbloks. En al die buitenwegen aanpakken om fietsveiligheid te verhogen, dat is gewoon niet realistisch. En dat is wat ik zei, we hebben 80 plus een erftoegangswegen, 680 kilometer bij elkaar. Dat is een uitdaging die wellicht wat te groot is. Dus daarom hebben we ook weer gezegd, we willen de fietsroutes die, waar we nu zien waar de hoogste intensiteit op zit, willen we aanpakken om dat fietsveiligheid te vergroten. En daardoor hebben we dus die wegen geprioriteerd. En dat is dit lijstje wat ik dus ook in december heb laten zien. Door de Noordermiddenweg, de Luttelgeestenweg, de Kamperweg, Sloefweg en Kleiweg. En recreatief gaan we dan, hebben we toch nog de fietsroute langs de dijk opgenomen. De verbinding Wellewaard-Kuinerbos en de Voorsterweg. En dat resulteert dan in dit kaartje. Op basis van de zienswijze die de provincie heeft ingediend, hebben we de route, snelfietsroute Urk-Banknesse opgenomen. De provincie gaat geld steken in het creëren van de snelfietsroute. Langs de Urkweg, door Emmeloord en langs de Marknesseweg. Hoe dat gaat vormen, weten we als gemeente zelf ook nog niet. Maar het is dus wel een ontwikkeling in het fietsnetwerk. Dus in die zin hebben we het opgenomen, omdat het gaat over ons gemeentelijk fietsnetwerk. Ik moet niet per ongeluk op knopjes drukken. Ja. En volgens mij, dat was fietsen.
Nee, dat ging lekker snel. Ik kijk even de kring rond. En ik begin gewoon aan de linkerkant. Of er vragen gesteld kunnen. Meneer Bus?
Ja, die fietsroute, de Noordermiddenweg. En ook de Luttelgeestenweg, Kleiweg, eigenlijk, als je die echt de kortste route voor de fietsers, dan ontkom je bijna niet aan een fietspad. Of is dat, vooral omdat je daar ook een hoge intensiteit verkeer hebt. Is dat niet. Want dan heb je eigenlijk van alle dorpen heb je de kortste route veilig met een fietspad.
Dat was man, meneer Bus. Dat is er één.
We hebben juist gekozen bewust om geen fietspad te doen. En dat is met de reden omdat als we fietsers van de rijbaan afhalen, dat ook weer uitnodigt om harder te gaan rijden. Ook gewoon voor de aanwonenden zelf. Het klinkt dan heel cru, maar een fietser zou ook kunnen werken als een remmende functie. En we moeten er juist voor zorgen dat de rekening wordt gehouden met die fietser. Om dus te zeggen van we gaan overal, of overal, we gaan op die route een vrijliggend fietspad aanleggen, dat was niet de voorkeur vanuit het verkeerskundig team. Tweede reden daarvan is ook de financiële impact die dat heeft.
Okido, dan ga ik langzaam met de klok mee, meneer Hekkenberg.
Ja, dank u wel. Als het gaat om het fietspad bij de Voorsterweg. Ik weet dat er een wens is vanuit het dorp. En volgens mij stond het ook in de dorpsvisie om dat langs de vaart aan te leggen. Langs de Zwolse vaart, recreatieve fietsroute. Wordt daar ook naar gekeken. Dus niet per se de Voorsterweg geschikt maakt voor fietsen, maar juist langs het water.
Wat we buiten dit plan hebben gelaten is de ontwikkeling van recreatieve routes door het landschap zelf heen. Dus we hebben echt gekeken wat zijn de recreatieve routes op onze eigen erftoegangswegen. Dat is de Voorsterweg ook, want die leidt naar het Waterloopbos toe. En dat is ook een van de mooiste wegen die we in de polder hebben. Maar we gaan niet een vrijliggend fietspad langs de Voorsterweg leggen.
Is dat een bewuste keuze geweest om ze er helemaal uit te halen?
Bewuste keuze, ja, want we hebben gekozen om te kijken naar de wegen die wat ons betreft voor de fietsveiligheid de hoogste prioriteit hebben. En daarvoor hebben we gezegd, dan houden we daar buiten de recreatieve routeontwikkeling.
Meneer Hekkenberg.
En nog een vraag. Het gaat om de investeringen in fietspaden, dan gaat het allemaal over de buitenwegen. Hoe wordt ermee omgegaan met, want er staat wel beschreven van dat het goed is om fietspaden gescheiden te hebben van de wegen. Dus ik denk dat in Emmeloord daar ook kansen liggen om die scheiding beter aan te brengen. Op wat voor manier worden met werkzaamheden, wordt daarop ingezet?
Dit gaat dan over Emmeloord, dus dan zou ik zeggen bewaar de vraag even tot het onderdeel van Emmeloord.
Verder in de kring. Mag ik dan nog een paar vragen toevoegen? Er zijn een paar ambities als raad geuit richting college en u als ambtenaar. Onder andere zeg maar om de inwoner meer op de fiets te krijgen in plaats van in de auto te blijven zitten. En daarnaast hebben we het gehad over recreatieve verbindingen tussen bijvoorbeeld Wellerwaard en Kuilenbosch. Die stond ook op uw lijstje. En zo hebben we ook gekeken naar veiligheid en onveiligheid en onveiligheidsbeleving. Hoe zit dat nu in dit plan? Is daar gewoon één op één rekening mee gehouden? Of zijn er overwegingen geweest om dat wel of niet de plek te geven? En hoe vinden we dat terug?
Die eerste, dat klopt. We hebben inderdaad een recreatieve route opgenomen. En die gaan we onderzoeken. Dus dat is de verbinding Kuilenbosch-Wellerwaard. Daar hebben we dus nu geen maatregelen voor opgenomen, maar die gaan we dus onderzoeken. En het tweede is, doelt u daarmee op het meldpunt?
Inderdaad, het meldpunt heeft input geleverd van onveilige plekken. En u gaf net al aan, we hebben onveilige plekken voor ons prioriteit, maar ook een aantal zijn er niet in opgenomen. Dat is een keuze geweest. Hoe ziet dat eruit?
We hebben natuurlijk naar het meldpunt gekeken en wat ons positief verraste is dat de top 10 overeenkwam met de top 10 die we in ons eigen plan hebben voorbereid. Die afweging die gaat dan weer kijken naar intensiteiten van aantal fietsers, aantal bewegingen, aantal landbouwverkeer. En daarop hebben we een prioritering gemaakt in fietsroutes.
En ik heb nog één laatste vraag. We hebben het al een tijd hier bij ons als raad gehad over het fietspad op de Zwarte Meerdijk uit mijn hoofd. Even kijken, zeg ik het goed? Zwarte Meerdijk, zit die op een of andere manier nog in dit plan? Het recreatieve.
Zoals we hier op het kaartje kunnen zien, staat hij er als stippellijntje nog op. Ja, pas langer termijn.
Ik ben zo nieuwsgierig wat het stippellijntje inhoudt dan.
Dat is een route die we op de lange termijn gaan aanpakken. Dus waarschijnlijk buiten dit mobiliteitsplan.
Prima, dankjewel. Dan kunnen we door met de volgende deel volgens mij.
Mag ik nog een kort vraag stellen? Want je hebt het over lange termijn recreatieve fietsroutes. Fietsroutes zitten hier op één na, zitten hierin. Kunnen we dan ook nog iets, een visie verwachten over die fietsroutes? Of is dat dan straks een vraag die we moeten stellen aan de wethouder een keer? Wat hier daarmee komt. Want dat zijn ook fietspaden.
Meneer Kronkamp, dat is een terechte constatering. Die moet u stellen aan het college.
Bij deze, hij schreef mee, zei hij.
Hij is theoretisch niet aanwezig.
Deelmobiliteit, een van de derde strategische lijnen die we hebben gekozen in het mobiliteitsplan op basis van de mobiliteitsvisie. Innovatieve vorm van openbaar vervoer. Onze gemeente kenmerkt zich door een hoog autobezit. We staan in de top zoveel met huishoudens die een tweede auto hebben. En dat, de reden is, daarvan is dat we een hoog aantal inwoners hebben die afhankelijk zijn van werken buiten onze gemeente. Maar ook in de dorpskernen of in het buitengebied wonen. En die dus een auto nodig hebben om boodschappen te doen of hun kinderen naar school te brengen bijvoorbeeld. Maar niet iedereen heeft een auto, is ook afhankelijk van het OV. En uit onderzoek blijkt dat het OV-aanbod in onze gemeente redelijk goed is. We hebben lijnen die de dorpen aandoen, maar je kunt natuurlijk discussiëren of de frequentie hoog genoeg is. De snelheid van de lijnen zeggen ze dan wel weer van die is dan wel weer goed. Dus als je eenmaal in de bus zit, dan ben je redelijk snel ook weer op de plek waar je wil uitstappen. Een aanvulling van andere vormen, geregeld vervoer, zijn belangrijk op het busvervoer. Nou, daarmee willen we zeggen, we willen gaan kijken naar wat voor middelen er zijn om meer mensen in dat OV te krijgen. Daarmee willen we het openbaar busvervoer optimaal benutten. En een van de concrete punten die we willen oppakken is dat we een bushalte willen toevoegen bij Schokland. Dat werelderfgoed binnen onze gemeente heeft geen OV-aansluiting. De nieuwe concessie gaat lopen 1 december 2023. En daarmee willen we met de nieuwe concessiehouder en de concessiehouder is provincie en met de vervoerder willen we in overleg of er een halte kan worden toegevoegd bij Schokland. We volgen de ontwikkelingen van deelmobiliteit. Daarbij gaan we kijken van wat zijn de ontwikkelingen in de markt en als het op ons afkomt, hoe gaan we daar dan mee om? Maar we verkennen ook die ontwikkelingen rondom deelmobiliteit. Dus wat kunnen we als gemeente zelf gaan toevoegen binnen onze gemeente? En we werken samen met onze buurgemeente en de provincie aan een mobiliteitshub-strategie. En dat wil zeggen dat we... dat wil zeggen dat we gaan kijken wat onze OV-haltes zijn. Dus bijvoorbeeld busstation Emmeloord of halte Ens of station Marknesse. Om daar een hubfunctie van te maken. Dus daar meer voorzieningen aan toe te voegen. Zoals een parketmuur of een groter overdekte wachthokje. Wellicht zelfs een openbaar toilet. Maar we zijn dus bezig om te kijken hoe kunnen we de omgeving rondom bushaltes versterken. Wat dan weer zou kunnen overtuigen om eerder met de bus te gaan. En dat was het kopje deelmobiliteit.
Zijn er vragen over deelmobiliteit? Ik zie, even kijken, ik begin deze keer rechts, helemaal niente dan meneer Bus.
Ja, dank u. Bij het verkennen van de mogelijkheid rondom deelmobiliteit, dat zou dus betekenen dat alleen in de piek de bus rijdt en in Luwte andere OV-vervoer. Of hoe het erin gericht is.
Nee, de concessie die ingaat, die zal voor de komende 15 jaar gewoon de lijnen rijden zoals die nu zijn ingepland. Dus stel dat in Rutte elke half uur een bus langs rijdt, dan zal dat ook gewoon zo blijven zijn de komende 15 jaar.
Meneer Van der Slik.
Ja, dank u wel. Even kijken, op welke lijn zou een OV-aanbieder een halte op Schokland toe willen gaan voegen? Want volgens mij zit daar nu geen route in. En zou het een optie zijn om dat wat breder te trekken, als je toch naar het openbaar vervoer gaat kijken, om dat telkens vanaf twee dorpen en dan naar Emmeloord en terug driehoekjes te gaan rijden? Zou dat iets voor de mobiliteit kunnen doen?
Dus u heeft twee vragen. Eén is van hoe kan openbaar vervoer beter Schokland bereiken? U knikt. En de tweede vraag is, kunnen we nog wat slims doen met openbaar vervoer, zodat er een betere bereikbaar mogelijkheid is? Is dat hem? Dat zijn ze. Meneer Weda.
De eerste vraag, er gaat een nieuwe lijn worden toegevoegd in de concessie tussen Urk en Kampen. Dus er komt een directe verbinding tussen Urk en Kampen die dus over de Schokringweg gaat. Fijn voor alle Urken scholieren die niet meer 10 minuten hoeven te wachten in Emmeloord. En dat zou voor ons een fijne toevoeging kunnen zijn om een halte toe te voegen op Schokland. De tweede vraag, om een discussie te hebben over extra lijnen, dan wel extra routes. Dat gaat hem niet worden. De provincie is concessiehouder. We hebben als gemeente wel meegegeven om aan te kaarten van joh, wat kunnen we doen aan een hogere frequentie of een extra lijn. En daar was geen mogelijkheid.
Oké, dan stel ik voor dat we direct doorstappen met het volgende.
Dan gaan we naar Emmeloord. Het versterken van de...
Oh. Ja, ik had eigenlijk een vraag. Je ging heel snel langs ons. Maar...
Ging ik te snel, meneer Ekkenberg?
Ja. Ach, sorry. Over de deelmobiliteit. Want we hebben op dit moment in Emmeloord hebben 2 elektrische deelauto's staan. Ik weet uit ervaring dat het vrij kostbaar nog is. Dus ik kan me voorstellen dat als we dat in de dorpen willen stimuleren... dat ook wat financiële inzet vanuit de gemeente vraagt om op een betaalbaar tarief te gaan zitten... zodat het ook aantrekkelijk is om te gaan doen. Wordt daarover nagedacht hoe we vanuit de gemeente daarin bij kunnen dragen... om dat laagdrempelig aan te kunnen bieden?
Wat we in juni ook hadden gepresenteerd is dat de provincie een pilot wilde gaan doen, hè, rondom deelmobiliteit voor 3 miljoen euro de komende 3 jaar. En dat ging ook over het toepassen van deelmobiliteit in dorpskernen als een soort van pilot. En het college heeft de beslissing genomen om niet mee te gaan in die pilot, omdat we geen garanties hadden op de, of het een succesvol pilot zou zijn. En dan zou je in die zin veel geld investeren. In iets waar we nog... het is een pilot, maar we hadden niet het idee dat de provincie het zo had uitgedacht dat we daar een succescase van konden maken. En terecht punt, het is duur. We kijken welke mogelijkheden we hebben, maar concrete uitwerking daarvan hebben we nog niet en daarom ook nog niet een mobiliteitsplan opgenomen.
En dit raakt ook aan het openbaar vervoer in de zin dat in de nieuwe concessie staat opgenomen dat als de concessiehouder... bepaalde zeelijnen wil laten vervallen, dat daar een alternatief voor moet worden geboden. Is het hierbij ook mogelijk dat vanuit die hoek financiering komt of een aanbod om dat te realiseren?
Financiering vanuit de gemeente, wilt u dan?
Nee, vanuit de concessiehouder, als dus indirect via de provincie om voor een alternatief.
Als er een zeelijn is waarvan de vervoerder zegt van die is niet meer rendabel, dan is de provincie in principe verantwoordelijk om die lijn intact te houden. Dus daarvoor dus financiële middelen in te zetten.
Dat is hem dan voor nu, denk ik, hè? Dan gaan we Emmeloord in.
Dus het versterken van Emmeloord als voorzieningencentrum. Dit is volgens mij ook alweer een aardig deck met slides. En we zitten al over 8:30, dus ik probeer er een beetje doorheen te gaan. We willen een goede bereikbaarheid van Emmeloord. Ook richting de dorpen, maar ook richting de regio. Emmeloord vervult toch een regiofunctie. We willen zorgen dat het verkeer hier goed naartoe kan. Zowel voor fiets, voet als auto. We willen inzetten op een goede bereikbaarheid van ons hoofdwegennet. Dus een A6 en een N50. De komst van de Lelylijn is een ontwikkeling die we natuurlijk goed moeten volgen. En dat zal dan ook impact hebben op ons wegennetwerk. De ontsluiting van Emmelhagen, de buitensingel die we gaan doortrekken op termijn. Het versterken van het centrum en daaromheen dus de infra. De clustering van voorzieningen op die VO-campus die in ontwikkeling is. En de geleidelijke invoering van die 30 km per uur binnen Emmeloord. En dat zijn de hoofdkaders die in de visie dus zijn vastgesteld en die we dus uitwerken. Emmeloord groeit en daardoor neemt de capaciteit op ons wegennetwerk af. Dus dat maakt dat we moeten kijken van hoe kunnen we zorgen dat die capaciteit op orde blijft. Daarnaast zetten we natuurlijk in om die N50 zo goed mogelijk of zo snel mogelijk te laten verbreden. En we willen zorgen voor door een juiste doorstroom op de aansluitingen van de A6. Dus dat is bij de Muntweg en de Hannie Schafweg. Even kijken, ja, die komst van een potentieel station biedt een verrijking van ons vestigingsklimaat, zowel voor bedrijven als om hier te wonen. En daarmee gaan we onze plannen concretiseren. Haakje naar het procesvoorstel komende maandag in de commissie BFV. In Emmelhagen gaan we die buitensingel doortrekken en daarvoor hebben we gekozen om die weg 60 kilometer te gaan inrichten. Dat betekent ook dat we het eerste deel, wat er nu al ligt in de buitensingel, ook op een juiste manier gaan aanpassen, zodat het ook meer 60 km per uur uitstraling krijgt. Bij fase 4 en 6 wordt de buitensingel doorgetrokken. Dus bij fase 3 wordt die doorgetrokken tot de inrit van fase 3. Daarna zal die helemaal worden doorgetrokken tot de Hannie Schafweg. En dat maakt ook dat we dan met de provincie willen inzetten om ook een deel van de Espelerweg, dat zal dan tussen Emmelhagen en de Erven over te nemen en daar een 50 km per uur weg van te maken. We versterken het hart van Emmeloord. We willen dat onze inwoners zich veilig kunnen bewegen door het centrum. De noordzijde wordt nu heringericht. Dat is met een apart raadsvoorstel, dat heeft u vastgesteld, zodat we die noordzijde kunnen herinrichten. Waarbij het nu ook heel belangrijk is dat we die parkeerdruk gaan monitoren in het centrum. Nou, dat willen we gaan doen, maar dat is afhankelijk van wanneer alle appartementen zijn opgeleverd. Anders kunnen we niet echt een goede basismeting doen. De verkeerssituatie rondom de VO-campus. Kijk, we hebben natuurlijk als gemeente gekozen om 2700 leerlingen naar één plek te halen. Dat betekent ook dat je een behoorlijke stroom van scholieren krijgt van alle kanten van de polder, noord, zuid, west, oost. Die zullen met name over langs de Espelolaan gaan fietsen, dan wel over de Boslaan, om bij die VO-campus te komen. Dat maakt ook dat we echt focus hebben op de aansluitingen of de fietsoversteken van de Espelolaan. De kruising met de Meldestraat, waar nu nog geen veilige oversteek zit. En op de Boslaan willen we dat doen met de aantakking op de Peppellaan, waar we dan een veilige oversteek willen creëren.
Is het daar ook mogelijk om het verkeer vanuit en naar het centrum, wat nu over de Boslaan gaat, dat is een mooie asfaltweg, rijdt lekker goed voor de fietsers, dat wordt straks ook wel 30, maar kunnen we er ook voor zorgen dat het überhaupt gewoon vanaf gaat, die fietsers, en of die parallelweg of een mooi fietspad ertussendoor in de ruimte, want qua veiligheid?
We hadden afgesproken dat we vragen zouden stellen na afsluiting van het blokje, meneer Kromkamp. Wilt u hem heel even bewaren nog?
Hij gaf mij de intentie dat het zo leek, dus ja, vandaar dat ik maar vroeg.
Komt straks. Gaat u door, meneer Weda.
Ik heb hem niet opgeschreven, meneer Kromkamp, dus u moet hem zo nog even herhalen. We kiezen vaker voor 30 km per uur binnen de bebouwde kom. Dit is ook een van de kaders waar we in de visie voor gekozen hebben. Ook weer om de verkeersveiligheid te verhogen op de drukke routes binnen Emmeloord. Dat gaan we niet doen op alle routes binnen de bebouwde kom. Bijvoorbeeld op de lange dreef en korte dreef. Daar hebben we bijvoorbeeld geen fietsers meer op de rijbaan. En daarvan zeggen we die houden gewoon 50 km per uur. Omdat dat een belangrijke verkeersader is voor Emmeloord. Met nu al 16.000 bewegingen per dag. Dat is al behoorlijk flink. Als we dat naar 30 km per uur doen, dan zal dat de doorstroom niet ten goede komen. Maar dat willen we wel doen op de wegen waar de weg een dubbelfunctie heeft. Dus waar woningen aan staan, waar fietsers op de rijbaan staan, waar het wordt langs geparkeerd. En dat zijn dus de Espelolaan en de Boslaan bijvoorbeeld. Maar ook het hele traject Moeras en Dijvenstraat, Europalaan, Zwin. En daar gaan we dus bewust kiezen om 30 km per uur door te voeren. En dus ook op de noordzijde trouwens. En dat was Emmeloord.
Emmeloord. Ik begin deze keer links weer. Mevrouw Mulder.
Dank u wel. Ik heb een vraag over de veiligheid op spitstijden. Want in het halen en brengen van, dat de VO-campus wordt genoemd, maar ook de basisscholen geeft toch nog wel heel veel drukte rondom. En deze presentatie is ook logisch dat het heel erg gericht is op de verkeersinrichting. Dus dat je ook kijkt naar het verlagen van snelheid en de oversteekplaatsen. Maar wordt er ook naar de andere kant gekeken van kun je verkeer beter spreiden. Dus dat je toch met de scholen waar veel gebracht wordt met busjes, of die bijvoorbeeld op een ander tijdstip kunnen beginnen. Is ook van die route nog meegedacht?
Ja, dat denken we aan. Dat is een maatregel die we niet inderdaad hebben opgeschreven in het mobiliteitsplan. Maar het is wel een van de mogelijkheden waar, en wat ook zeker het gespreksonderwerp is als we gaan nadenken met scholen. We hebben natuurlijk sowieso meldingen vanuit basisscholen. Over verkeersdruk, over halen en brengen en ook van de inwoners daaromheen. Maar dat noemen we niet in het mobiliteitsplan, maar dat heeft sowieso focus. Ja.
Meneer Van Slikken.
Ja, dank u wel. Even kijken, de parkeerdrukmeting voor het centrum werd nog weer een keer genoemd. Welk deel van het centrum is dan het onderzoeksgebied? Is dat helemaal vanaf de golfslag tot hier het gemeentehuis? Of is er een ander deel van het centrum wat onderzocht wordt? En het moment daarvoor, als de appartementen af zijn, ja, er wordt zoveel gebouwd. Welke appartementen zijn dat al precies? Want er is ook een sprake van geweest dat dat Q1 van dit jaar zou zijn, dat onderzoek. Dus dat vroeg me even af.
Meneer Weda.
Het concrete onderzoek, dat weet ik niet. Maar waar we op sturen is inderdaad vanaf de golfslag tot en met het gemeentehuis. Ook dit parkeerterrein. Dus dat zal wel de insteek zijn. Dus ook korte achterzijnen, overtuinen, zoals we dat noemen, parkeren bij de katholieke kerk. Dus al die parkeergelegenheden. Het tweede punt over het moment van het onderzoek. Ja, het klopt. De oplevertijden die verschillen. We richten nu op Q2, dat dan opleveringen zijn. En dus dat zou na de zomer zijn dat we het parkeeronderzoek gaan doen.
Oké. Meneer Bus.
Ja, de A6 op en afrit, er werd last gesproken over verkeerslichten. We waren een beetje verbaasd dat in band de rotonde kwam, die wel gedacht hadden om hier ook wel rotonde te hebben. Wat zijn de intenties en welke richting moeten we denken?
Meneer Weijer.
Allereerst, we zijn geen wegbeheerder van deze op- en afritten, dat is de provincie. Dus die zitten in de lead. Waarom er op verband voor een rotonde is gekozen, is omdat daar de ruimte op het viaduct groter was. En die ruimte hebben we hier niet op het viaduct Muntweg. Dus dat betekent, als je hier een rotonde wil toepassen, dat je ook het hele viaduct moet verbreden. Dat gaat natuurlijk in de centen zitten. Dus daarom richt de provincie zich op stoplichten. Ja, op de Hannieschafweg trouwens, wordt wel ingestoken op rotondes, want dat is... de oprit niet op het viaduct, maar gewoon op, ja.
Op het onderliggend wegennet. Ja, meneer Kronkamp, ik vermoed dat u een vraag hebt.
Ja, dankjewel. De vraag heeft u niet genoteerd. Dat zal ik nog een keer herhalen inderdaad. Of het gebied rond de Boslaan, dat is een mooie asfaltweg. Daar fietsen mensen graag op. Ook zoals dubbel en naast elkaar, et cetera. Vaak wordt er gesproken dat de fietsers... verkeersremmend zijn. Dit is een gebied wat 30 wordt. Maar daarin denk ik toch, zijn wij van mening dat fietsers verkeersremmend zijn, ja, maar niet altijd veiliger is. Is het een mogelijkheid om daar de fietsers juist wel van de weg af te kunnen halen of parallelweg die klinkerpad wat er ligt of een fietspad aan te leggen? Want onze mening is toch, als je shared gebruikt, zeker op die grote doorgaande wegen zoals de Boslaan is, dat dat niet veiliger maakt, ondanks dat het 30 is.
Dat waren al uw vragen, meneer Kronkamp.
Nou ja, en ik wou inderdaad, wat de heer Van der Slik ook zegt, we blij zijn dat er nu weer een onderzoek komt voor het centrumschil om te kijken wat parkeren daar doet. En daar zijn we blij mee. En dat we inderdaad niet hoeven te wachten tot hier de Julianenlaan die panden klaar zijn. Dus ik heb begrepen dat het dan een Q3 is. Daar hoeven we daar dus niet op te wachten, dat is goed.
Fijn dat er een statement tussendoor kan. De vragen zijn voor u.
Ja, het klopt inderdaad dat we op de Boslaan niet kijken naar het is nog steeds een mogelijkheid dat we gaan kijken of we de fietsers kunnen scheiden van de rijbaan. Dat geldt ook voor de Espelenlaan. Je zou kunnen kiezen om de parkeerstrook en de fietsstrook om te draaien. Dus dat je daardoor de fietsers van de rijbaan scheidt. Dat is nog steeds een mogelijkheid. Het ligt er natuurlijk aan wat dat kost en kijk het naar het budget wat we reserveren. Wat gekoppeld is aan dit mobiliteitsplan. En je houdt ook nog steeds een discussie met stedenbouw over fietspaden en zichtlijnen met bomen bijvoorbeeld. Dus dat is een afweging.
Ja. Gevaar of dat ik mezelf tussendoor fiets, maar toch even inhaken op de heer Kronkamp. En misschien schiet ik in iemand zijn voet, maar dan is het maar even zo. Hoe worden die keuzes bepaald? Wat maakt dat je kiest voor een scheiden van de fietsverkeer, ja of nee? En wat maakt dat je bijvoorbeeld verkeers- of stedenbouwkundige aspecten prevaleert boven de verkeerskundige aspecten? Hoe ziet dat die afweging eruit?
Ja, en als aanvulling misschien op de veiligheidsaspect.
Dat is een afweging die we gaan maken in de projectvoorbereiding. Dus we hebben nu nog niet alle data. Ik zal even bij het begin beginnen. Wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar de situatie zoals die nu is. En met de inzetzijden die er nu zijn. En met de gedachte van, we zitten te denken aan maatregelen. Dus we willen hem goed naar 30 km per uur brengen. Dat is met de gedachte om de fietsers gewoon op de rijbaan te houden. En met die gedachte hebben we het budget bepaald voor die maatregel. Neemt niet weg dat we alsnog, als het project in uitvoering gaat, dat is dus gekoppeld aan het grote onderhoud, die weg gaat dan toch waarschijnlijk open. Dat je dan gaat kijken, wat is nou echt de passende maatregel? En die afweging die dan gemaakt wordt, is in principe, zou een politieke kunnen zijn. Wat gekoppeld is aan dit mobiliteitsplan is dat we... het uitvoeringsprogramma laten vaststellen, maar daarna jaarlijks terugkomen om dat geld uit de pot gereserveerde middelen te vragen. En daarbij zou je kunnen afvragen wat de afweging is. Daarbij zullen we verkeerskundig natuurlijk de aanzet geven. Maar ja, dat zou je politiek kunnen laten landen.
Dank u wel. Meneer Hekkenberg, zie ik bewegen.
Ja. Als het gaat om de noordzijde, daar hebben we... eerder insprekers gehad hebben ervoor gepleit om zwaar vrachtverkeer rond het centrum, wat daar niet hoeft te zijn, te weren. Wordt daarop ingezet? En de tweede vraag gaat over de actualisatie van het parkeerbeleid. Gaan we daarbij ook de parkeernormen opnieuw onder de loep nemen en misschien wat meer maatwerk daar mogelijk maken?
De eerste vraag, ja. We kijken inderdaad naar het vrachtverkeer. Dat is ook een toezegging geweest van de wethouder destijds. Dus daar kijken we naar. We zijn sowieso rondom het centrum dus aan het kijken wat we met vrachtverkeer kunnen doen. Tweede is, ja, we gaan ook de parkeernota en het parkeerbeleid evalueren en dus met een nieuwe versie terugkomen bij de Raad. Of ik verwacht dat het richting het eind van het jaar zal gaan. Ja.
Okido. Meneer Tuinigen?
Ja, ik had twee vragen. Waarom wordt er op de Espelenweg voor 50 km per uur gekozen en niet 60? Dat lijkt me dan logisch, gezien de eerdere keuzes. En wordt er ook gekeken om op sommige wegen fietsen te verbieden? Want bijvoorbeeld de Boslaan, dan gaan op een gegeven moment fietsers vanaf het fietspad de weg op, terwijl er gewoon een parallelweg ligt. Het lijkt me een beetje vreemd om dan de Boslaan daarop aan te passen, terwijl er ligt al een weg naast.
Mooie vraag, meneer Weda.
De eerste waarom de Espelenweg naar 50 zou kunnen gaan is omdat we straks in de toekomst dus een buitensignaal hebben waar mensen, als ze verder moeten, eventueel of gebruik van zullen kunnen maken. En omdat het straks een weg is die de grote wijken ontsluit, de Erven en Emmelhagen. En wij zouden ervoor pleiten, als je de weg naar 50 kilometer doet, dat je de fietsers daar ook in de voorrang geeft bij de oversteekplaatsen. We gaan er niet vanuit dat we overal een fietstunnel gaan aanleggen. Dus op die manier zorg je er ook voor dat die weg beter past, omdat die tussen twee woonwijken ligt. Tweede vraag. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ik heb niet over nagedacht. Nee.
Helder suggestie. Meneer Alink, u wilde waarschijnlijk wel een vraag stellen.
Ja, dank u wel. Even in zaken de campus en de oversteekbaarheid over de Espelenlaan en de Boslaan. Nou zijn de Espelenlaan en de Boslaan 's ochtends en volgens mij ook in de middag altijd vrij druk ook met autoverkeer. En er gebeurt regelmatig ook dat autoverkeer op dit moment nog wel eens een keer richting Flevoboys en zo'n dergelijke gaat, dat alles opstroopt. Hoe zien jullie dat dan met fietsers die dan oversteken en die dan makkelijker kunnen oversteken? Hè, ook door rotonde bij de Moeras en Dijvenstraat, daar kan soms een stroom aan fietsers komen waardoor de auto's ook helemaal niet meer tussenkomen. Hoe ga je dat dan regelen? Gaat dat met stoplichten of fietstunnels? Of hoe gaan jullie dat zeg maar ook de auto's uiteindelijk ook wel weer doorstromen naast de fietsers? En dat dat veilig gebeurt?
Allereerste antwoord is dat we de fietsers een veilige doorstroom willen geven. Bij de inrit bij Flevoboys ROC, daar gaan we ook een soort van oplossing bedenken dat daar dus doorstroming kan gaan plaatsvinden. Dat zou wellicht met een soort van overwonden idee kunnen gebeuren. Dat is ook maar de inpasbaarheid die je daar hebt aan ruimte. Dus dat is de eerste. En op de tweede vraag. Het klopt, je moet af en toe wachten. Maar dat heeft te maken met de groei van Emmeloord. Dat is iets wat we moeten accepteren. Zo zwart-wit moet ik het zeggen.
Ja, alleen als ik dan met de auto door Utrecht heen rijd, dan hebben ze inderdaad meer kruispunten ook met stoplichten. Hè? Dat je gewoon gedwongen wordt ook als fietser te moeten stoppen, zodat je met de auto ook door kunt rijden. Als de fietser altijd door blijft rijden, en ik vind het prima hoor, dat ze veilig zijn, hè? Maar daar kom je als automobilist nooit meer tussen, denk ik. Of tenminste veel lastiger tussen. En dat zie je in grote steden wel, dat ze gewoon gedwongen worden om uiteindelijk ook gewoon te moeten stoppen.
Dat is een vorm van een statement. Mag ik dan een vraag aan vastknopen? In de presentatie en eerdere stukken zien we dat er een soort rangorde lijkt te zijn in keuzes waarbinnen we onze oplossing gaan verzinnen. Je zei net van, wat ons betreft gaat de fietser door. En de heer Aling had het ook over, is dat wel de juiste keuze? Dus een van de vragen ook die ik schriftelijk ontvangen heb van, joh, hoe ziet die visie dan uit? Op welke manier gaan we afpellen wat belangrijk is en wat voorgaat? Zodat we weten wat uiteindelijk de oplossing waar u het over heeft, tot dat de goede oplossing is. Kunt u daar iets over zeggen, hoe die visie eruit ziet?
De gemeenteraad heeft die kaders vastgesteld met de mobiliteitsvisie in januari 2022. En die koppelt aan dat we bewust kiezen om 30 km per uur. En volgens mij hebben we in de mobiliteitsvisie omschreven dat we met 30 km per uur ervoor kiezen om de fietsveiligheid te vergroten. En dat is dus de afpelling.
Dus bij 30 gaat de fietser voor, maar bij 50 bijvoorbeeld niet meer?
Dan zorgen we voor de juiste mogelijkheden dat een fietser kan oversteken. Ja.
Dit was het even voor dit punt. Dan kunnen we door, denk ik. Hè?
Dan gaan we naar het laatste onderdeel van de strategische keuzes, de Ring van Dorpen. Automobiliteit is dus belangrijk in onze gemeente, ook in het buitengebied voor onze dorpskernen. Die provinciale wegen die ontsluiten onze dorpskernen met het hoofdwegennet. Maar er zijn ook een aantal dorpen waar de provinciale weg dwars doorheen loopt. Krel, Rutte, Ens. En dat is ongunstig voor de leefbaarheid in die dorpen. Het is als een soort van barrière dwars door het dorp heen. Daarbij willen we inzetten op maatwerk. En even kijken. Wat we dus bedacht hebben is dat we als gemeente bewust willen kiezen om tegen de provincie aan te geven van hè, we willen in Krel, Rutte, Ens best het stukje provinciale weg wat dwars door het dorp heen loopt overnemen. Dat wij dus de wegbeheerder worden. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld om Ens de rondweg wordt doorgetrokken. Zodat de grote stroom verkeer een rondweg kan pakken en dat de baan in Ens bijvoorbeeld heringericht zou kunnen worden naar gemeentelijke standaarden. Nou, dan praten we niet in de termijn van 2000 tot 2030, daar gaat langer overheen. Maar we willen na vaststelling van het mobiliteitsplan een bestuursovereenkomst gaan opzetten samen met de provincie. Om dus naar deze oplossingsrichting te kijken. Dus overname van een aantal stukjes provinciale weg tegenover het toepassen van een aantal rondwegen. Er zijn Rutte, Krel, Marknesse en Ens. In Marknesse is de doorgaande route al natuurlijk zijn wij wegbeheerder van. We gaan het komende jaar, en ik denk volgens mij ook volgend jaar, gaan we een onderzoek doen naar de Breestraat in Marknesse. Zeg ik dat goed? Dat is de Breestraat. Wat natuurlijk een drukke doorgaande route is dwars door Marknesse. En daar willen we kijken hoe we daar de leefbaarheid kunnen verhogen. Natuurlijk ben ik even de naam kwijt van de weg die we aanpakken in Marknesse. De oude weg, dankjewel. Precies. Dat we die nog meer kunnen aanwijzen als de doorgaande route. Zodat we de Breestraat verkeersluwer kunnen maken. Wat dan ook weer voor zorgt dat de leefbaarheid in de dorpskern Marknesse zelf toeneemt. Daar willen we, in Marknesse is dat 30 km per uur, in Ens trouwens ook. In Krel en Rutte is dat niet zo, maar daar willen we ook als gemeente zeggen, daar willen we ook naar 30 km per uur. Nou, dat willen we dus doen met een bestuursovereenkomst. Om zo te zorgen dat die barrière uit het dorp gaat en dat we de leefbaarheid in zo'n dorp kunnen vergroten. Door de drukke verkeersfunctie te remmen of te laten afnemen. En dat was het stukje Ring van Dorpen.
Dan ga ik nu weer rechtsom. Dan zit ik te kijken, daar zijn er... Geen vragen? De heer Van der Slik?
Ja, nog een keer. Nee, nog een keer drukken? Nee, het gaat zo wel goed. Even kijken, Marknesse, wordt de oplossing dan, zoals u zegt, binnen het dorp gezocht? Hè? Voor ontlasting van het centrumverkeer. En voor de andere dorpen zou het de oplossing meer in de rondweg gezocht moeten worden. Waarom dat verschil?
Nee, in Marknesse is nog steeds de hoofdoplossing een rondweg. Ja, alleen we weten dat. We hebben onderzoek laten doen samen met de provincie. En dat gaat dan om een investering van 21 miljoen euro. Als we daar een rondweg willen aanleggen. Je moet twee keer een vaart over. Dus dat betekent twee keer een brug. Er is niet echt uitzicht om nu al te zeggen met de provincie van daar gaan we voor. Heeft ook weer te maken dat de provincie garantie wil van bepaalde intensiteiten bijvoorbeeld. Maar wij zeggen zelf als gemeente, wij willen dus iets doen met de sluizen Marknesse en dus de route door het dorp heen. En daarom gaan we onderzoeken wat een passende oplossing zou kunnen zijn. Maar wat een oplossing is, dat weet ik nog niet. Dat moeten we dus onderzoeken.
Dat was hem. Verduidelijk een vraag van mij. Bestuursovereenkomst is een overeenkomst tussen twee overheden. Bedoelt u daarmee dat u kiest voor een weg die dan overgedragen wordt naar ons in beheer en eigendom? Is dat het idee?
Klopt inderdaad, ja.
Oké. Okay. Volgende stuk, financiën en planning.
Yes. We hebben het uitvoeringsprogramma zo compact mogelijk gemaakt. En dat is dat we het eigenlijk op één pagina hebben gezet. Het is een beetje klein. Volgens mij kun je het aardig lezen. Dit zijn de projecten die we concreet hebben gemaakt voor de termijn van dit mobiliteitsplan. Dat is dus tot 2030. Dat telt op tot 6,2 miljoen. Waarbij we voor deelmobiliteit... Geen budget hebben vrijgemaakt. Dat komt omdat we aansluiten bij de initiatieven vanuit de markt. Dus als er wat komt, kijken we hoe kunnen we als gemeente aansluiten. En die dorpen met verblijfskwaliteit, dat hangt af van wat we in die bestuursovereenkomst met de provincie gaan afspreken. Als we wegen gaan overnemen, dan hangt er natuurlijk ook een zak geld aan, gaan we vanuit. Het zou ook zomaar het onderhoud van zo'n weg moet wel doorgaan. Dus in de duur van dat je wegbeheerder bent, hebben we natuurlijk wel onderhoudskosten aan zo'n weg. Dit is het uitvoeringsprogramma. Nee, ik kom zo meteen nog op planning in.
Het uitvoeringsprogramma in euro's. Begin linksom. Zijn er vragen over? Mevrouw Mulder.
Ja, klopt het dat dan dat extra budget wat toen een soort van aangevraagd is om te reserveren voor recreatief en aantrekkelijk maken van de fietsroutes hier nog niet bij in zit?
Dat klopt.
Dat zijn de korte, krachtige vragen en antwoorden. Ik kijk stiekem zo rond de cirkel. Meneer Kromkamp?
Ja, aansluitend op de vraag van de recreatief is niet zo opgenomen, maar we hebben wel in het hele plan zit wel het onderzoek, noem ik maar even Wellewaard, Kuinderenbos. Zit die dan in dat andere pot met geld of zou die hier eigenlijk nog bij moeten?
We hebben ook gewoon structurele middelen voor mobiliteit en recreatie en toerisme. Daaruit zullen we zo'n onderzoek kunnen doen.
En dan nog één vraagje eroverheen. Doet de provincie hier ook nog wat in voor alle buitenwegen? Of zit dat in dat andere budget wat je net noemde?
Kun je dat naar de toelichten?
Nou, mijn grijze massa schopt me te binnen dat wij als gemeente krijgen we volgens mij gelden vanuit de provincie voor onderhoud voor al onze buitenwegen. Jaarlijkse pot met geld. Klopt niet? Dan ga ik dat toch even uitzoeken.
Precies, ik kan daar geen antwoord op geven. Nee, niet bekend.
Verder nog vragen? Meneer Ali?
Ja, gaat even over de superblok. En dan de Karel Dommelweg. Hè. Dat heb je al even aangestipt, stippeld, omdat dat wat later aangepakt gaat worden om de ontsluiting van Urk. En nu is natuurlijk de Karel Dommelweg al jaren een enorme sluiproute. Wat gaan we tot 2026 daar nog wel aan doen om dat sluipverkeer wat van die weg af te krijgen? Kunnen we daar maatregelen op nemen? Want 2026 duurt nog wel vrij lang, vind ik.
We hebben 2026 neergezet omdat dan de Karel Dommelweg in zich heel in groot onderhoud gaat. Dus daarom wachten we tot 2026, zodat we werk met werk kunnen maken. Dat is de reden waarom we 2026 hebben gezegd.
En ook met de lijn dat misschien de randweg dan ook meer in beeld is, zodat je dat kan koppelen?
Nee, in het plan hebben we neergezet dat we in 2026 sowieso al maatregelen gaan nemen als no regret maatregel. Het zou kunnen zijn dat we met de ontsluitingsweg Urk natuurlijk zover in de voorbereiding zitten dat we natuurlijk met de gedachte hoe de ontsluitingsweg erbij komt te liggen, daarop al de maatregelen kunnen nemen.
Oké dan. Nog een vraag van mijn kant. De mobiliteitsvisie zelf geeft een heel groot palet aan erftoegangswegen die eigenlijk verbeterd, aangepast, fine-tuned moeten worden. 2030, dit zijn maar een deel daarvan. Hè? Hoe ziet de toekomst dan eruit voor die andere wegen?
We hangen het eigenlijk een beetje aan de kapstok van superbloks. Dus aan die gereedschapskist. We willen dus echt gaan onderzoeken van wat zijn nou de effecten van zo'n superblok op een erftoegangsweg. En met die informatie willen we gaan kijken hoe kunnen we dan andere wegen gaan prioriteren richting de toekomst.
De huidige superbloks, als aanvullende vraag, is gebaseerd eigenlijk op eerdere toezeggingen. De aanpak van de superbloks, is daar dan een prioritering? Die we bepalen op basis van onveiligheid? Of is dat nu gewoon ook een keuze op basis van eerdere toezeggingen? En als er onveiligere dingen zijn, dan zullen wij als raad dat misschien moeten prioriteren?
En dat tweede inderdaad, ja.
Oké. Planning?
Voorzitter, ik had nog een kleine vraag het uitvoeringsprogramma.
Ja.
Ik had mijn beurt voorbij, dat ik aan wou toch wat vragen. Dus dan, de dorpskernen, die links en rechts wilden dus de dorpen willen wel wat herinschikken, herstructureren. Omdat ook zijn vrij oude dorpskernen, dus er moet meer naar gekeken worden, up-to-date. Die 30 kilometer heeft zijn invloed. Daar is geen geld voor vrijgemaakt, maar er is wel over nagedacht. En ook wel, er zijn ook mogelijkheden om daarin mee te participeren, of hoe zit dat?
En mee te participeren als inwoners, bedoelt u?
Nee, als gemeente samen met die dorpen. Dus dan dat de dorpen met voorstellen, noem maar iets. Of hebben een bepaalde idee of herinrichting. Er is geen geld, maar er zijn wel mogelijkheden daartoe.
Ja, zeker. Ja, als we vanuit een dorp of dorpsbelang bijvoorbeeld ideeën krijgen over inrichting van gemeentelijke wegen, dan nemen we dat altijd serieus en gaan we kijken wat we kunnen doen met onze structurele budgetten die er zijn voor onderhoud en beheer van wegen. Ja. Maar mochten daar dus ideeën zijn over echt een verbetering van een weg of een afsluiting of nou, noem maar iets, dan zal het inderdaad met een apart raadsvoorstel moeten landen in de raad.
Helder.
Ik heb ook nog een vraag, meneer de voorzitter.
Aanvullende vraag, meneer Tania.
Een aanvullende vraag. Sommige rotondes in Emmeloord zijn eenrichtingsverkeer voor fietsers en andere zijn tweerichtingsverkeer voor fietsers. Als we het over verkeersveiligheid hebben, waarom worden die keuzes dan op verschillende manieren gemaakt?
Dat is een heel goede vraag. Ik kan daar niet zo antwoord op geven. Eigenlijk. Ik kan wel wat bedenken, maar dan ga ik misschien niet roepen wat helemaal niet klopt. Dus excuus daarvoor.
Kunt u wel bedenken, meneer de voorzitter? Ik zie u bedenkelijk kijken.
Dat is lastig als je meerdere vakken in gebieden kent. Binnen de bebouwde kom niet. Dat is echt een keuze van beleid. Maar buiten de bebouwde kom is het echt wel anders. Het is een keuze, dan is het altijd gescheiden en heb je geen voorrang. Maar dat geldt terzijde. Een uitdaging om te vragen krijg als voorzitter. Goed, meneer Van der Slikken.
Ik heb ook eigenlijk nog wel een vraag over de rondwegen. De optie rondwegen is voor al die dorpen aan de orde. Wat voor soort participatie gaat daarin plaatsvinden bij dat traject? Want ik kan me voorstellen dat de verschillende dorpen ook in verschillende mate wel of niet zitten te wachten op een rondweg.
Dat is een goede vraag. Wat we in eerste instantie gaan doen is verkennen met de provincie wat zijn de mogelijkheden. En dat we daarna inderdaad wel teruggaan naar de dorpen van deze idee hebben als gemeente. En hoe kijkt het dorp daar tegenaan? Ja, absoluut. Het is ook een van de eerste zinnen in het mobiliteitsplan dat participatie echt een heel belangrijk onderdeel is. En dat willen we ook echt zo gaan uitdragen. Ja.
Dus die dorpen kunnen van u een bezoekje verwachten tijdens de jaarvergadering de komende jaren?
Wie weet.
Naar de nodiging van de jaarvergadering. Oké. We hebben nog één sheet.
Planning en vervolg. De verwachte raad waar dit plan ter vaststelling ligt is 3 april. Waarschijnlijk dus 20 maart in de commissie, oordeelsvormend. En na besluitvorming komt er, of in ieder geval in dat raadsvoorstel ligt dus voor de vaststelling van het mobiliteitsplan, maar ook al de 1,3 miljoen die gekoppeld is aan de pilot superbloks van de Voorsterweg en de Kleinweg en de Bomenweg. En dat heeft er alles mee te maken dat die wegen in groot onderhoud gaan, dit jaar en volgend jaar. En dat we dus ook gewoon willen starten met het project uit het mobiliteitsplan. En wat we daarna gaan doen is dat we jaarlijks terugkomen om de middelen uit het uitvoeringsprogramma vrij te laten maken met de middelen die gereserveerd zijn, die gekoppeld zijn aan het raadsvoorstel wat dan 4 april in de raad ligt. Dat was een beetje een lastige zin, maar volgens mij te volgen.
Had je liever de zin anders uitgesproken, want dan kan dat nog, hè? Goed, dat heeft niet de voorkeur. Ik kijk voorzichtig even rond. Levert dit geen vraag op? Ik heb wel een vraag. Stel je voor dat we nou niet instammen met dit budget voor die superbloks. Wordt het onderhoud dan wel gewoon uitgevoerd?
Ja, dit budget heeft niks te maken met de onderhoudsbudgetten die we hebben. Dus het budget wat hier staat, die 6,2 miljoen, die komt bovenop de onderhoudsbudgetten die er al zijn voor de grote onderhoudsprojecten.
Oké, helder. De hele hoop informatie onze kant op gekregen. Kom binnenkort in zijn geheel terug in de commissie, hier, lijkt mij. En dan inderdaad dus van 3 april, als het een beetje mee zit. Ik weet niet of er nog slotopmerkingen zijn, anders kunnen we deze thema-bijeenkomst afsluiten. Meneer Aling.
Ja, ik heb nog één vraag over het budget, hè? Want die 1,3 miljoen komt dan in april. Maar jij gaf in de presentatie ook aan dat die participatie zo belangrijk is en dat er nog allerlei keuzemogelijkheden zijn om de weg in te richten. Hoe kom je aan die 1,3 miljoen dan als je nog niet weet wat je gaat doen?
Goeie vraag. Dat is dus op basis van dus het maatregelenpakket wat we van tevoren hebben bedacht. Het zou dus kunnen zijn dat we, het zou kunnen zijn dat we het niet het volledige budget nodig hebben wat gekoppeld is aan die 2 pilots.
Het Het ambtenaarapparaat heeft van tevoren nagedacht wat de waarschijnlijke oplossingen zijn, dat gekoppeld aan euro's. Kijken of dat na participatie nog steeds past dan. Dat is het idee. Ja. Hartstikke goed. Mag ik dan met uw instemming deze vergadering afsluiten? Dank u wel en tot de volgende keer.